Mijn eigen IBM-computer. Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt. Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Baren Baarsen en ik zit er samen met...
Karel van der Wouden.
En met...
Mustafa Goukara.
En Tony Wasjaans.
Hey, nou, leuk dat jullie er weer zijn. We zullen deze keer weer eventjes op de nieuwtjes focussen. Geen gastspreker deze keer. Ik heb zelf ook eventjes in de nieuwtjes gedoken. Ik zag weer redelijk wat sport voorbij komen. Maar,
dat zag ik ook. Maar heeft dat niet mee te maken van, als je zal maar zeggen, ook in een bepaalde kleur auto rijdt, dat je heel veel bepaalde kleur auto's ziet, dat mee te maken heeft dat waar je focus of je interesse ligt, dat je dat door tegenkomt? Of?
Dat zal het ook zijn, want er zat ook een van mijn favoriete clubs bij. Nou, en vorige keer was het op Formule 1, dus dat is ook wel weer leuk. Dus waarschijnlijk triggert mij dat veel meer dan normaal.
Ja.
Maar laten we eerst gewoon maar even meer focussen op echt tech. En ik had begrepen, Karel, ja, wat meer echt mee.
Ik weet niet of het echt tegen is. Nee, wat verschillende dingen die ik tegen was gekomen. Ten eerste, we hebben nog niet zo lang geleden hier Christian Sonnemans aan tafel gehad.
Onze IBM-champion.
Een van onze IBM-champions. Ja, die kwam, zag ik voorbij komen op YouTube.
Ah, op YouTube?
Dus, die zag ik voorbij komen op YouTube na onze sessie. Dus dat vond ik wel grappig. Ik denk, die meld ik even.
Ja,
en wat maar in wat voor context?
Want we wat voor context? In het context van een blauw jasje.
Ah, oké. Okay.
Dus ik weet niet of jou dat wat zegt dan?
Ja, dat zeg maar. Zeg wat.
Was het een samenvatting van de Tech Exchange of niet?
Ja, dat was eigenlijk een ode aan de IBM Champions op de Tech Exchange, zeg maar. Een aantal kwamen aan het woord. Christian kwam niet aan het woord, maar hij was wel zichtbaar in de eerste 10, 15 seconden van het filmpje.
Ja, dat hij de zaal inloopt of niet?
Nee, dat hij binnenkomt wandelen in met, ja, of hij de zaal, weet ik niet precies. Maar hij was keurig in het gesprek met andere champions waar hij het hier al over had.
Dus, ja, ja.
Toch leuk om eventjes hem daarbij
even, te gaan. Mustafa, je hebt gemist dat met het blauwe jasje. Luister even de podcast terug. Maar als je IBM champions, die hebben allemaal een blauw jasje aan. Dus daardoor kon je ze heel goed herkennen tijdens de Tech Exchange. Dus al die blauwe jasjes waren of zijn IBM champions.
Okay. Ja. Dus die zetten we er even onder voor de mensen die dat leuk vinden. Of mensen die graag champion willen worden en even een beetje de feeling hebben van, hey, wat is dat sfeertje daar?
Ja.
De tweede die ik voorbij is gekomen, ja, af en toe toch eventjes linken.
Nou, even heel snel terug. Door mijn rol volg ik ook een aantal andere mensen, maar ook vanuit andere. Christian was heel lovend over hoe IBM de Tech Exchange voor de Champions had georganiseerd, maar ik heb het echt uit heel veel verschillende hoeken gehoord en gelezen.
Dus daar kwamen heel veel champions aan het woord, hè? Dat is om die echt vertelde waarom
en wat
hun passie.
Ja, maar ook die daar niet in hoort, maar ook in blogs heb ik het ook langs zien komen van dat en een LinkedIn post hoe IBM het had opgezet voor de Champions met de Tech Exchange heel erg gewaardeerd was. Dus dat past heel erg goed in het verhaal van Christian vertelde. Ja. Sorry.
Nee hoor, het is geen enkel probleem wat dat betreft. Ik zag ook wat voorbij komen over storage. Storage trends eigenlijk. Dit is meer een algemeen artikel. Over de insane amounts of data spurs, new storage tech. En dan de future of data management. Eigenlijk was dat triggerde mij van, hey, hoe en wat. Een stukje lezen, 4 minuten, staan 10 bullets in. Nou, dan weet je wel hoe diep het gaat. Dat gaat niet echt tech diep, zeg maar. Maar dat gaat over een aantal dingen. Over data, dus de groei van data. Over hoe data wordt opgeslagen, wat daar de challenges in zijn. Of wat hij ziet, zeg maar. Waar dat overal vandaan komt. En een aantal punten die voorbij kwamen, vond ik dan wel weer interessant. En hij linkt natuurlijk gelukkig ook aan hybrid cloud. Dus wat wij zeggen. Vond ik leuk om dat daar even voorbij te zien komen. Nou, quantum en een aantal zaken. Maar
daar heb je hem weer.
die triggerde een klein beetje. Maar een andere die mij triggerde, en die dat al eens eerder gedaan heeft, was het opslaan van data. En waar slaan we dat op? Zeg maar, dit is een enorme hoeveelheid. Want komend jaar had hij het over iets van 100... Of 205, nee, oké, ik zal het even opzoeken. 157 zettabyte aan data wat gegenereerd wordt.
En hoeveel nullen zijn dat?
Veel. Heel veel. Want weet jij toevallig, sorry dat ik je onderbreek, maar weet jij toevallig ook Want je hebt toch ook zo'n getal dat je data elk jaar verdubbelt of verdrievoudigt? Of...
Oh, ik weet niet of dat hier eigenlijk... Maar we zien natuurlijk wel die enorme groei. AI pusht dat.
Ja.
De media die gebruikt wordt, pusht dat, zeg maar. Dus er zit nog steeds... Er wordt heel veel genereerd in de wereld. Ja. En dat wordt niet minder. En dat werd even gelinkt aan DNA storage. Nou, daar heb ik het al een keer eerder over gehad.
Wat was dat ook weer, DNA storage?
Nou, DNA is iets wat in ons lichaam, wat in de cellen zit, wat dus de codering doet van ja, ben jij een mens, in wat type mens? Dus heb jij zwart haar, blauwe ogen, al dat soort dingen zitten erin, zeg maar, in je DNA. En ja, elk levend wezen heeft DNA in zich. We weten ook hoe we dat kunnen genereren. En als je dat op de juiste manier genereert, kun je de data in opslaan. Dus in de codering, want het gebruikt 4 moleculen. Als je die 4 moleculen gebruikt, kun je dat ook omzetten in dataopslag.
Ja.
Nou, dan werd nog even gegeven, hoeveel kan je opslaan in DNA? Want dat vond ik dan een grappige. Van waar hebben we het dan over? Want we hebben het over gigantische hoeveelheden data. En hoe slaan we dat voor lange tijd op? Nou, we hebben het over 215 petabyte aan data wat je kunt opslaan in 1 gram DNA.
Maar hoe moet ik dat zien? Die DNA die we genereren. Wat
nou, je schrijft nullen in ene. Ja, dus op die manier kan je code wegschrijven. Ja. En je kan natuurlijk code ook vertalen naar een andere manier van. Ja. In gebruik maken van de 4 bazenparen die erin zitten. A, T, C en G. En ik zal ze niet uitschrijven. Lekker opzoeken als je dat zou willen weten. En als je ze weet, zet je ze zelf lekker onder in onze YouTube-video's. Maar die 4... basisbaar kun je in principe dus gebruiken om...
Dat snap ik al. Ja. Nou ja, pretendeer ik dat ik dat snap. Maar wat is dan het materiaal waar we dat ik bedoel, normaal...
DNA. Het materiaal is DNA.
Maar wat is dat? Ik bedoel, als ik op mijn harde schijf, dat is een metalen plaat met magneten erop. Mm-hmm. En ja, mijn USB-stickjes zijn ja, chippies of zo. Dus
hoe schrijf je het en hoe lees je het?
Maar ook wat is het dan? Ja, dat is eiwit, maar wat?
Nou ja, ik kan je dat beter... Weet je, sorry, wij gaan een keer achter de wijbord zitten. Ik kijk er even uit. Dat is iets minder makkelijk om dat hier te doen. Maar er zijn Google-onderzoekers dus van hoe zit DNA in elkaar.
Ja, ik weet wel dat die stringen en DNA... En dat normaal in ons lichaam is het soort... eiwitachtige substantie?
Nee.
Oh, nee. Damn, ben je niet goed opgelet. Toen moet ik in de IT zitten.
We werken dat nog een keer uit, zeg maar. Ik zal je even zien, dat zit een helix in. En die gebruik je om te lezen. Of die kan je creëren, zeg maar. En die kan je ook lezen. Dus je kan hem openbreken en je kan hem lezen. En op die manier kan je ook daadwerkelijk je data weer lezen. Alleen, hoe dat daadwerkelijk zit, is denk ik niet hier nu even de podcast voor om dat te gaan doen. Maar weten dat we ongeveer 270 of 215 petabyte in 1 gram DNA kunnen opslaan.
Dat is veel.
Wat heel grappig.
Even voor meer mensen die met hetzelfde probleem worstelen als ik. Als je nou zegt van, goh, we willen daar eens een keer een hele podcast Karel over laten vertellen hoe die DNA dat dingen maakt. Even bij hoeveel reacties zeggen we, dan mag Karel het uitleggen in de podcast.
Hoeveel reacties? Als we hier 10 reacties echt op krijgen die echt vragen om dit uit te leggen, dan gaan we dat doen. Maar dan doen we het ook met een whiteboard.
Oké. Deze. Een oproep om mij daar te helpen, alsjeblieft. Reageer hierop.
Maar dat is dus de 1, dus 1 gram. En dat is de tweede van, nou, we weten 175 zettabyte aan data. Nou, doe je snel de berekening, heb je ongeveer 800 kilo DNA nodig om alles op te slaan. Maar dat is een pakketje van 800 kilo. Dan sla je alle data op. En als je kijkt hoeveel spinning disk of andere resources je ervoor nodig hebt.
Is dat veel?
Dan is dat
wordt
het veel meer
gebruik gemaakt van enige compressie of data?
Nee, dat is uiteindelijk, als je dat opslaat, doe je dat een soort van compressie, zeg maar. Dus dat sla je. Maar het lezen gaat natuurlijk niet zo snel als... maar het is de manier om data heel lang op te slaan. Want DNA is ontzettend... het verandert niet, laten we het zo zeggen. Dus als je het om de juiste omstandigheden opslaat, kan je het ontzettend lang bewaren.
Vorige keer hebben we het ook al over glas gehad, geloof ik.
Ja, er zijn meerdere technieken, hij spreekt meer. Maar ik vond het grappig dat DNA hier weer gelinkt werd. En ik denk dat ik het 2, 3 jaar geleden
een keer eerder
dat het zoiets was. En het popt toch weer op, zeg maar. Dus ik ben benieuwd of we het ergens nog naar voren zien komen. Ja.
Maar wil je nou echt weten hoe het zit, laat het weten in de comments. Dan kan we
dan doen we daar een special voor, zeg maar.
Ja.
Ik hou heel even mond. Ik heb wel wat anders. Ik kan dingen eraan toevoegen, maar ik laat heel even aan iemand anders over.
Ja, je hebt wel enorm getriggerd. Dus ik hoop echt dat mensen die hier actief nu op gaan reageren. Want ik ben er toch wel benieuwd. En dan,
Nou ja, de vorige was ook een paar jaar geleden, zei Karel al. Dus geef Karel ook even de tijd om me voor te bereiden. En om die reacties binnen te laten komen. Ja. Ik had ook iets gezien over UFC en IBM.
Ja, we hebben een nieuwe partnership geannonceerd. UFC, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat staat voor Ultimate Fighting Championship.
Ik denk al, het is een IBM afkorting met 3 letters, maar nee.
Bijna. Nee, maar dat is dus kooigevechten, ook wel genoemd. Weet je al, twee mannen dan in zo'n kooi gaan en dan...
Of twee vrouwen.
Twee vrouwen en dan elkaar meppen eigenlijk.
Wat leg je daar toch even lekker heel snel toe de poort uit?
Daar gaat het ook eigenlijk om. En nou goed, we hebben dus een partnership met IBM, heeft een partnership met UFC, waarbij we dan de data gaan analyseren van het gevecht. En wat we doen, we maken gebruik van de Granite modellen.
Ja.
En dat als het gevecht gaande is, wordt het op tv dan zichtbaar van al die statistieken daaromheen omtrent het gevecht.
Oh, dat is grappig. Dus naast dat je, want je ziet best wel veel sporten, voetbal, Formule 1, het is allemaal best wel sporten waar je gewoon veel meer ziet, zoveel balbezit bij deze ploeg, zoveel kansen, dus er is heel veel kans dus op een gelijkspel.
Bijvoorbeeld, of,
hetzelfde gaan we, en zo.
Ja, precies.
Hetzelfde gaan we eigenlijk ook doen met, met UFC, gevechten, dus dat we dan aangeven.
Expected knockout.
Bijvoorbeeld,
Ja, en op zich is het natuurlijk, als je kijkt naar dat soort, naar deze organisatie, zie je dat het gevecht is ook steeds meer veranderd naarmate de tijd. Vroeger had je boksen, was alleen slaan bewijs van, je hebt jiu-jitsu, maar volgens mij is UFC is, een combinatie.
Jiu-jitsu toch? Of,
Oh ja, sorry. Ik spreek
in het geval. Jij allemaal comments onder. Ja,
krijgen we wel comments, maar de verkeerde. Maar je krijgt
10
dus
comments
veel...
is 10 comments.
Je krijgt dus heel veel verschillende soorten sport die je mag gebruiken in dit soort gevechten.
Ja.
En dan is het net welke combinatie je pakt de beste uit. Dus ja, qua analisten is er volgens mij ook best wel veel te analyseren.
Ja, maar ook voor de kijkers, hè, als je voor de tv zit, dan is het toch ook wel leuk om al die statistieken te zien.
Ja.
Eigenlijk, wat is de kans dat de ene wint en of een KO maakt? Dus dat is wel interessant.
En hebben ze ook gezegd wanneer dit begint of wanneer we dit kunnen verwachten?
2025 wordt het gedebuteerd, dus ik ben benieuwd.
Ja.
Weer een vorm van de AI die zichtbaar is, zeg maar.
Ja.
Echt daadwerkelijk zichtbaar.
Ja, en had ik nou ook gezien dat het de eerste partnership was met AI?
Zeker. Ja, van UFC. Dat is dus de globale AI-partner die ze aangaan met IBM.
Ja. Nou, ik ben benieuwd.
Ja, ik kijk ernaar uit.
Nou, vooral als je een beetje actie op het scherm wil zien, dan denk ik dat je daar wel een goede
adres hebt.
Ja. Jij had ook nog wat sports gevonden?
Ik had iets gevonden met iets met storage en iets met de Boston Red Sox. Iets met wasabi. Als je kijkt, dan hebben we eigenlijk vorig jaar al een samenwerking met wasabi storage zijn we aangegaan. Dus IBM Cloud met wasabi storage.
En wat doet wasabi storage?
Wasabi storage is eigenlijk een hele goedkope, makkelijke... Cloud Object Storage. Dus gewoon Object Storage. Mm-hmm. Dus gewoon, voor de mensen die ik niet kennen, Google Drive, Box, dat soort dingen. Mm-hmm. OneDrive van Azure of van Microsoft. Het is dus eigenlijk gewoon een hele grote map waar je data of ongestructureerde data in gooit. En Wasabi biedt dat gewoon aan. Gewoon vaste prijs. Dit is het. Volgens mij is het, en dat is een gokje van me, €7 per terabyte per maand. En geen egress of kosten daarin. Oh. Dus je hebt gewoon één prijs. Dus mensen weten waar ze aan toe zijn. En wat je ziet is dat Wasabi steeds verder uitbreidt. Maar wat je nu ook ziet is dat Wasabi ook veel meer naar de enterprise-markt wil gaan kijken. En daardoor zijn ze, in mijn mening, een een samenwerking aangaan met IBM. Ook omdat zij dus de Boston Red Sox als klant hebben. En ook hetzelfde eigenlijk wat jij hebt, Mustafa. Het analyseren van data, voorspellen van hey, hoe gaan we deze wedstrijd doen. Misschien ook wel dingen delen met de kijker. Of in ieder geval de supporters. En dat is eigenlijk nog verder gegaan. En daardoor zie je ook weer nieuwe nieuwsberichten rondom Wasabi terugkomen. Want ze hebben nu dus ook wat meer klanten in de UK. Waaronder Liverpool.
Ja.
Ook een van mijn favoriete clubjes. Ik heb nu geen rode trui aan. Maar,
ik zie wel een trend trouwens met de IBM. We hebben Ferrari, dat was rood. Ja. Red Sox. Liverpool. Ja. Big Blue, maar we zoeken het wel in het rode.
Red Hat?
Red Hat? Ja. Bijna overnaam.
Zou we daar allemaal mee te...
UFC, lichtelijke rode, rood, oranje. Nou ja.
Ja.
Maar in ieder geval... dus ze willen ook daar de enterprise-markt gewoon veel meer aanboren. Dus de samenwerking met IBM Cloud en Wasabi was al aangaan. En dat moet je meer zien een beetje met Cloud Satellite. Cloud Satellite is eigenlijk dat je dus on-premise je eigen hardware als een cloud-oplossing neer kan zetten. En dat je dus de services van IBM kan laten installeren op jouw cloud-omgeving.
Welke
dus,
services gaan erom?
Nou, dan kun je bijvoorbeeld Cloud Object Storage.
Oké, okay, ja.
Zou je kunnen installeren met één klik op jouw Cloud Satellite, wat dus on-premise hardware is. Waardoor je dus beheert vanuit gewoon je cloud-schermpje, zou ik maar zeggen. En als je daarnaast ook nog dingen in de cloud hebt, kun je dat gewoon vanuit één scherm beheren.
Oké. Okay.
Zo moet je dat een beetje zien. En Wasabi is daar een samenwerking mee aan gaan, waardoor ze dat dus kunnen combineren. En nu dus even terug naar de UK. Ze hebben de UK er ook bij gevraagd. Dus Wasabi wil dus ook de London multi-zone regions gebruiken ze nu ook. Om dus ook enterprise storage aan te kunnen bieden. Want wij hebben dus multi-zone regions als onze cloud. Wat wil zeggen dat we minimaal 3 datacenters in 1 regio hebben staan. Waardoor je dus waar je dus hele snelle verbindingen tussen hebt.
Maar ja, en dus hoge beschikbaarheid.
Beschikbaarheid. Ja, een van deze datacenters kan gewoon uitvallen zonder dat jouw service daar gewoon problemen mee heeft. En daar is Wasabi dus in geïntegreerd. Ja. Waardoor zij dus ook enterprise greater storage aan kunnen bieden aan deze klanten.
Ja.
En daar dus steeds meer samenwerking zien met IBM. En dat is dus ook weer... je ziet dus dat Wasabi eigenlijk steeds meer verder binnen IBM Cloud integreert.
Ja, daar wil ik eigenlijk nog wel even op aanhaken. Want je hebt het over modellen. Wat gebeurt er en waar sla je de data nou in op?
Ja.
Jij begon in het begin met mij van, wat technisch. En ik wil toch wel even die technische kant op. In het verleden ook wel vaker gehad over Paul Chapman.
Ja.
Een van de powergurus, mag ik haast wel zeggen. Die die dingen laat zien ook. En daar niet alleen erover praat of blog schrijft, maar ook YouTube-filmpjes laat zien. Hij heeft sinds kort weer een nieuwe erop gezet. Iets wat hij gedaan heeft in de Tech Exchange Amerika. Heeft hij nu ook een demo van gemaakt. Buiten Tech Exchange, die iedereen kan zien. Daarmee maakt hij, als je zelf wat wil gaan doen nu met large language modellen.
Ja.
En je wilt het integreren met je eigen data. Nou, je ziet data wat dus draait bijvoorbeeld op een S3-omgeving. Hoe ga je daarmee doen? Hoe bouw je nou zoiets op? En hij laat dat stap voor stap zien, zeg maar. Hij maakt gebruik van Llama en hij doet dat in dit geval op Power 10. Bouwt eigenlijk een hele omgeving daarbij. Op OpenShift uiteindelijk voegt hij daar data, of voegt hij zijn eigen data daaraan toe, aan de hele omgeving. Heeft daaronder dan een database zitten. Nou, Milvis komt bij ons vaak voorbij, een vector database. Dus dat betekent dat zo'n dataset die gebruikt wordt, kan worden opgeknipt in verschillende tokens. Die tokens worden dan in een vector database gezet. En die worden dan gebruikt, zeg maar, als basis voor jouw AI en voor wat je daarmee kan doen. En dat bouwt hij op en laat hij helemaal zien. En dat is eigenlijk een mooie manier van, wat kan je nou zelf doen en hoe kan je zelf eens spelen, zeg maar, met dit sommige omgevingen.
Ja.
Nou, en hij laat je daar min of meer stap voor stap doorheen.
Dus stap voor stap wordt in de video gewoon laten zien, wat moet jij doen?
Sommige dingen heeft hij natuurlijk al voorbereid, want het staat in een half uur, maar wel van de verschillende stappen die je kan doorlopen, van hoe bouw je dingen op, hoe deploy je dat in OpenShift, zeg maar. En wat voor elementen heb je nodig om daadwerkelijk niet alleen een deployment te doen, maar ook de verbinding naar de buitenwereld, zodat je erbij kunt komen. Ja. En al dat soort dingen zitten erbij.
Ja. Maar je hebt het net gehad over LLM. Ja. Op Power, die op Power draait?
Ja, een large language model die draait gewoon op Power.
Heb je daar geen GPU's nodig dan?
Afhankelijk van wat je nodig hebt, zeg maar. Dus Okay. Het is heel erg de vraag van hoeveel throughput heb je nodig? Dus hoeveel tokens per seconde kun je genereren in een hele set? En Power is niet zo. Naast een CPU heeft hij een MME staan, dus die kan daar ook mee omgaan. Die kan supporteren van dit soort omgevingen.
Matrix. We zoeken hem op.
Je zoeken hem in dat is echt één. Mag je niet weer stellen, die vraag, die zit er altijd.
Twee podcasts geleden ook al.
Dat weet ik. Stel ik ook.
Maar daarmee kunnen we supporteren we eigenlijk de CPU en het laten draaien van dit soort modellen.
Offload je de CPU, waardoor...
Ja, je ziet dat de GPU's heel vaak voor... Het learning wordt gebruikt.
Klopt,
en die MMA's, die is echt voor de inference. Dus om het uit te voeren. En daardoor heb je geen GPU's nodig op die manier. Okay.
Dus hij laat dat zien. Hij maakt hier wel gebruik van een Llama-set. Dat is een grotere. Dus dan zul je zien dat de hoeveelheid tokens die je gebruikt... dus het aantal interacties met de vector database misschien wat lager is. Yeah. Of dat men zeggen wij van... het is misschien slim om de wat kleinere te gebruiken... die beter gepositioneerd zijn... voor de vraagstelling die je nodig hebt... als je het intern zou willen gaan draaien. Daar is wat Power is. Je hoeft het dus niet in de cloud te gaan draaien. Je kan het draaien zonder CPU's. Dus daar heeft hij het ook kort even over. Maar hij laat vooral zien... hoe werken dit soort modellen... en hoe kan je eigen brondata daaraan toevoegen. Ja. Het grappige in de brondata die hij gebruikt... is hij gebruikt een boek... wat geschreven is door AI... En wat dus, en waarom heeft hij dat gedaan? Omdat dat boek wat geschreven is door AI, is niet bekend op het internet. Ja, dus het is geen brondata die alvast in een Llama-model zit. Dus je moet hem ook daadwerkelijk als externe data toevoegen. Als je dus vragen gaat stellen die alleen maar in het boek staan. Dus op die manier laat hij zien dat je ook daadwerkelijk je eigen data gebruikt onder zo'n model als Llama. Okay. Dus dat vond ik wel een leuke... verbinding, zeg maar, die hij staat.
Ja, en Paul heeft altijd hele goede video's uitleggen. Ook op LinkedIn is hij echt heel erg actief met allerlei dingen daar te posten. Dus echt een interessante...
Ik vond dit een hele interessante, zeg maar, die wat iets meer in techniek doorgaat dan waar jullie over hadden. Maar het gebruik van AI, daadwerkelijk toegepast gebruik. Wat je zelf kunt doen, laten we het zo zeggen.
Ja.
Ik was nog één dingetje vergeten te vermelden. Want... Het stukje Wasabi, wat dus nu ook extra draait dus binnen DBM Cloud. Mm-hmm. Of in ieder geval in Londen, het stukje van Wasabi. Die hebben dus ook een AI-product overgenomen. En die hebben ze geïntegreerd in hun eigen oplossing. Wasabi Air was volgens mij de naam. En dan hoofdletter A, kleine I en hoofdletter R.
Klopt.
En volgens mij gebruiken ze dat dus ook om data dus veel makkelijker en veel sneller... dus weer terug te halen naar hun klanten toe. Dus als klanten bepaalde data nodig hebben... dan wordt die functionaliteit gebruikt om die data dus...
En dat is vrij logisch, zeg maar, om dat te gaan doen in een hele grote object
storage. Natuurlijk, omdat je object storage heb je zoveel data... en je moet zoveel gaan managen. En vooral als je object storage gebruikt... en vooral als ik ook naar onszelf kijk... dan zie je de data die lange tijd niet gebruikt wordt vaak automatisch dan geoffload naar een cold storage of naar een frozen storage. Ja. Oftewel, die wordt heel traag.
Ja.
Of wordt bijvoorbeeld weggeschreven naar tape. En op het moment dat het weer nodig is, wordt dat weer teruggehaald.
Ja, en dan heb je lagen boven nodig om precies te weten wat je wel in die terug moet halen om het juiste te
gaan. Ja, en als jij dus al maar aan het wachten bent op één bestandje en de rest heb je wel, dan ben je alsnog aan het wachten. Dus, dus dat helpt ook mee... ik denk dat het op zich goed is dat steeds meer dingen met elkaar integreren. Ja. IBM laat gewoon zien dat ze een cloud laten zien als een betrouwbare cloud met hoge beschikbaarheid, goede beveiligheid. Maar ook openheid om met andere partners samen te werken. Je ziet het natuurlijk ook met Amazon.
Ja.
IBM en Amazon werken goed samen. IBM en Azure werken goed samen. Nou, de Wasabi kwam nu voor de derde keer terug in het nieuws, als het niet in de vierde keer is. In ieder geval in mijn nieuwsfeed. Dus ik denk, ik breng het hier ook maar eens een keertje
naartoe. Is het alleen beschikbaar in Londen of in die regio of ook in de rest?
Dat stukje is dus voor Wasabi alleen beschikbaar in Londen. Ja. Maar je hebt dus kans, als ze dus meer klanten gaan krijgen verspreid over de wereld, dat dat dus ook gewoon verder gaat uitbreiden.
Ja.
Maar dat is een aanname van mij.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Oké.
Nou, ik zie dat we ook alweer door de tijd één gerust zijn. Ik heb wel weer genoeg informatie die ik even op een rijtje zal zetten. Sowieso voor jullie in de show notes.
Ja, perfect.
De linkjes zullen we erin zetten. En dan,
nou, nog even een laatste oproep. Zorg dat we aan die 10 komen. Want ik wil Karel het graag horen uitleggen.
Ja. En dan regelen we een bijbord en een goed YouTube-sessie. Dus jongens, kom erop met die comments. En dan zet ik Karel aan het werk. Dat komt helemaal goed. Hey. Een whiteboard is gewoon zonder stekker. Dus we trekken nu gewoon de stekker er weer uit. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.